van de tijden waarin we leven. Vindt u het niet enorm boeiend en interessant wat er allemaal gebeurt? De ene is nog niet gebeurd en het volgende begint alweer. Het is enorm. En nou, we hebben natuurlijk de oorlog in Oekraïne. De oorlog in Gaza, dat woedt maar voort. Oorlog in het noorden met Hezbollah. Vreselijke aanslag, ook gisteren heeft u het nieuws gezien. Waar kinderen omkwamen. We zien steeds een grotere escalatie waarin Israël meer en meer alleen komt te staan. Er was ook een wereldwijde servercrash. Meegemaakt? Bussen die niet rijden. Ziekenhuizen met problemen. Schermen die op zwart slaan. Schiphol slaat op hol. Chaos. En allemaal vanwege een updatefoutje van een softwarebedrijf. En dat was trouwens wel een gerenommeerd bedrijf. Maar wat er dan ineens wereldwijd gebeurt. Heeft hij vrijdagavond naar de Olympische Spelen gekeken, de opening? Vond hij dat niet geweldig? Wat een walgelijke vertoning. Ik vond de boot erg leuk met alle atleten. Geweldig, daar kon ik van genieten. We hadden er zo naar uitgekeken met elkaar. Olympische Spelen is altijd een hoogtepunt in ons gezin. En dan hadden we lekkere dingetjes gekocht en we wilden gaan kijken met elkaar. En dan op een gegeven moment komt daar een bagger binnen, zeg. Wat een orgie van demonische geïnspireerde obsceniteit. Een onthoofde Marie Antoinette. Een ruiter van apocalyps. Een gouden kalf op een spandoek. En nog andere satanische symbolen. Gewoon een stelletje goddelozen die het laatste avondmaal uitbeelden. Heeft u dat gezien? Want op het moment dat dat beeld kwam, we werden helemaal onpasselijk van binnen. En ik heb gauw weggeschakeld. We hebben geloof ik op een gegeven moment naar 9:30 gekeken. Ik dacht, het was allemaal zo duister. En dan zie je op een gegeven moment, want ik heb dat gedeeld met jullie, over de vier O's. En dan zie je op een gegeven moment dat zichtbaar gewoon met de Olympische Spelen in Parijs, hoe die vier O's in werking werden gesteld. Voor ongeloof, ongerechtigheid, onreinheid, het occulte. En je zag het zo binnenkomen. En ik wil eigenlijk nog een vijfde O aan toevoegen. Wat was dat? Onsportief. En wat, maar weet u, de reden waarom dit ook aandraag is, we hebben het over de geestelijke strijd. Maar dit was zo opzichtelijk. Het was totaal niet verborgen. Het was niet in het geheim, in het geniep dat het werd gedaan. Nee, het werd open en bloot werd dat getoond. En ik was daar zo mee bezig. En ook gisteravond, ik had er nog steeds last van. Ik denk, Heer, wat is daar nou gebeurd? Wat is er nou in de geestelijke wereld gebeurd? Want wij kunnen daar naar kijken en we kunnen zeggen, abba, dat was helemaal niet fijn. En hè, we kunnen daar verbolgen over zijn en dan gaat het leven wel weer verder. Maar wat zou er nou eigenlijk echt gebeurd zijn in de geestelijke wereld? Want ik heb altijd geleerd, op het moment dat in de natuurlijke wereld het demonische, het satanische zo duidelijk zichtbaar is, dan is er in de geestelijke wereld al zoveel meer gebeurd en heeft al zoveel meer dingen plaatsgevonden. Dus wat is daar gebeurd? Niemand die het weet. Je kan het nergens lezen. De NOS zal het er zeker niet over hebben. Maar ik was er zo mee bezig en ik zeg absoluut niet dat dit van God is. Ik weet het gewoon niet, maar ik kwam wel een gedachte bij mij op. En die gedachte wil ik gewoon even met u delen, zonder er verder allerlei conclusie uit te trekken. Maar als dit zo prominent gebeurt en ze zijn er jaren mee bezig geweest om dit allemaal voor te bereiden, dan is daar een groepje geweest, dan zijn er mensen geweest die daar heel bewust over na hebben gedacht. Want al die lieve mensen die op een gegeven moment het allemaal hebben uitgevoerd, het gros daarvan, die snappen, die hebben gewoon hun moment van glorie gepakt. Maar daar is een bepaalde groep die heeft hierover nagedacht. En die weten volgens mij precies waar ze mee bezig waren. Want er was natuurlijk ook een bepaalde angst van wat zou er allemaal gaan gebeuren. Want wat is het allemaal niet onveilig? Heel onveilig. Ik weet niet hoeveel duizenden politieagenten op de been zijn. Zelfs het leger. Gewoon om ervoor te zorgen dat de orde wordt bewaakt. Maar gewoon even een gedachte. Zou het kunnen zijn dat ze op deze manier die kleine kerngroep die wist waarmee ze bezig waren, het als het ware een soort gewoon hebben afgekocht in de geestelijke wereld. Ik kan me voorstellen dat we strakjes aan het eind van de Olympische Spelen horen. Het is verder vrij goed gegaan. Daar is een relatieve rust en vrede geweest tijdens de Olympische Spelen. Hier en daar zijn er wat dingetjes gebeurd, maar alles was redelijk gelukkig rustig geweest. Zou het wellicht dan ook te maken kunnen hebben met het feit dat er zo heel bewust een hak is gezet naar God toe? Om gewoon in een satanische wereld, in die hemelse gewesten, om daar als het ware dit af te kopen. Weet ik niet. Maar ik ben er zo mee bezig, denk van, Heer, er moet iets zijn waarom dit zo prominent. We leven in zo'n eindtijd en dit ligt dan zo duidelijk. Open en bloot, zeggen van, Heer, daar moet iets achter hebben gezeten. En niemand weet wat precies, maar we gaan het zien. We gaan het meemaken, want niemand weet werkelijk echt wat daar heeft plaatsgevonden. En vervolgens hebben we natuurlijk ook Netanyahu gehad in Amerika. Die spreekt het congres toe, krijgt een staande ovatie. Vele democraten blinken uit in die afwezigheid. Week later, vorige week zondag, Biden stapt uit die race. We krijgen Kamala Harris als tegenstander, onder andere een voorvechter van abortus. En 13 juli, twee weken terug, moordaanslag op Trump. Wat de tijden waarin we leven. Dit is wel de tijd waarin we leven. En dan zie je dat allemaal gebeuren. En het is aan jou en mij van, oké, hoe vurig zijn wij voor Jezus? Hoe vurig zijn wij voor Jezus? En ik wil u gewoon even nog meenemen naar een profetie die werd uitgesproken over Trump. En ik vind het toch fijn om dat even met u te delen. Dat u even weer van, wow, wat gebeurt daar dan? In het Engels klinkt het veel beter. Ik heb daar het volgende plaatje, Leon. En deze man die heet Brandon Biggs. Die man aan de linkerkant. En deze uitzending is gepost op YouTube op 14 maart. 14 maart. Wanneer was de aanslag van Trump? 13 juli. Dit is van 14 maart. En deze man heeft een profetie. Die heeft een woord. En ik heb het in het Nederlands. En ik ga u dat in het Nederlands ook eventjes voorlezen. En dat begint zo rond de 10 minuten. Dus als u dit ook in beeld, dan kunt u daar naartoe gaan. Dan kunt u zelf ook checken dat ik de waarheid spreek. En hij profeteert het volgende. Hij zegt, dat is deze Brandon Biggs. Ik zag Trump opstaan. Ik zag Trump opstaan. Dus dat ziet hij. En toen zag ik een aanslag op zijn leven. 14 maart. Een kogel vloog langs zijn oor. Zo dichtbij dat het zijn trommelvlies deed knappen. Hij viel op zijn knieën gedurende deze periode en begon de Heer te aanbidden. Radicaal wedergeboren. Mensen zeggen dat hij nu gered is. Maar hij werd echt vurig voor Jezus door wat ik zag komen. Toen zag ik mensen voorbeden voor hem doen. Ik zag hem in de presidentsverkiezingen winnen, ondanks grote vervolging door de rechters en de wet. Met mensen die hem aanklaagden. Maar daar zou een einde aan komen en dingen zouden beginnen te verbeteren richting de herfst. Ik zag hem de verkiezingen winnen door stemmen van patriotten. Daarna zou er een economische crash komen, erger dan de Grote Depressie. De Heer waarschuwde me voor deze donkere tijd. Maar ik zag, en hij noemde iets van paddles, ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt, die de bodem van Amerika schokten. Een schudden om wakker te worden. Ik zag Donald Trump bidden in de Oval Office. Huilend voor de Heer, met ministers en anderen om hem heen, die heen en weer liepen en voorbeden deden. Ik voelde de aanwezigheid van de Heer sterk. De duisternis en zwaarte die over Amerika hing, begon op te trekken met een financiële crisis die boven de bomen uitkwamen. Ik zag blauwe luchten en groene tijden weer terugkomen. De Heer zei dat het een tijd van schudden om wakker te worden zou zijn. Een oordeel. Geen oordeel, maar een correctie. 14 maart. Wel bijzonder. Wow. denk ik toch wel even van zo, Heer, dank u wel. Dit zijn toch wel mannen die op de een of andere manier met u die woorden krijgen. En we gaan het zien. We gaan het meemaken en we kijken hoe God daarin gaat komen en wat er allemaal gaat gebeuren. Maar wel bijzonder hoe dat allemaal dan werkt. En vervolgens, ja, dan gaan we verder. Oké, Heer, er zijn dus allerlei strategieën vanuit Gods, vanuit de vijand, die probeert om uw werk hier op aarde tegen te houden. 4 strategieën wil ik noemen. 4 strategieën van Satan om het werk van God hier op aarde te dwarsbomen. De verzoening van God met de mensen te voorkomen. En zoveel mogelijk mensen mee te nemen in zijn eigen totale vernietiging die hem en alle demonen te wachten staat. Dus vandaag wil ik alles samenbrengen in deze 4 strategieën. Dus dit is het laatste deel, deel 5. En dat was een koning van Pruisen. Koning van Pruisen die leefde in 1740. Frederik de Grote heette hij. En Frederik de Grote, de koning van Pruisen, die vroeg eens aan zijn hofprediker. Hij zegt, geef mij nou eens het bewijs. Het bewijs. Dat het werkelijk echt is, die inspiratie van de Heilige Schrift. Geef mij eens bewijs. En wat zegt die hofprediker? Die antwoordde, de Joden, sire. De Joden en hun wonderbaarlijke geschiedenis vormen een ander bewijs voor de waarheid van de Bijbelse profetie. Bijzonder. De eerste strategie is plan A. Plan A, wat was zijn eerste plan? Dus Satan heeft een strategie bedacht. We hebben daar de afgelopen weken over bij stilgestaan. En plan A is het doorsnijden van de lijn naar de Messias. Dat moest eerst gebeuren. En de gebeurtenissen hier op aarde bepalen het lot van Satan. En we hebben dat al besproken, we hebben daar al over gehad, dat een vrouw, zegt Genesis 3, en een kind hem de kop zal vermorzelen. Maar Satan was niet op de hoogte hoe en wanneer God de Messias zou laten komen. En we lezen in 1 Korinthe 2 vers 7, dat de geestelijke machten van deze wereld, die wisten niet hoe God dat zou gaan doen. Want als ze het wel hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. Dit hebben we allemaal al gehad. En we zien al gelijk bij Genesis, Adam en Eva, die kregen hun zonen Kaïn en Abel. En wat gebeurde? Kaïn die vermoordde zijn broer. Waarom? Er was iets in Kaïn gekomen. En dan zie je al gelijk hoe ook de geestelijke wereld in rep en roer waren, want daar was wat aan de hand. En God die zei zelf ook tegen Kaïn. Maar ja, dus Genesis 4. Maar hij was niet blij met Kaïn en zijn offer. Daar was Kaïn erg kwaad over. En hij liep met een somber gezicht rond. En toen zei de Heer tegen Kaïn, waarom ben je zo kwaad? Ja, want Abel bracht een offer en Kaïn bracht een offer. Maar waarom ben je nou zo kwaad? Want God nam wel die van Abel aan, maar niet die van Kaïn. Want als je doet wat goed is, ben ik toch blij met je. Maar als je slechte dingen doet, loert het kwaad op je bij de deur van je hart. Het wil je grijpen. Maar jij moet sterker zijn dan het kwaad. En zo mooi hoe je dat dan weer ziet, hoe God hier spreekt over het kwaad dat op de loer ligt. Op de loer ligt. En waar ligt hij op de loer? Bij de deur van je hart. En wat lezen we in het Nieuwe Testament? Wie staat er aan de deur en klopt? Jezus klopt netjes. Hij klopt netjes aan de deur van jouw hart en vraagt, mag ik bij je binnenkomen? Maar Satan niet. Satan die loert. En die probeert om in jouw leven binnen te komen. Hij probeert binnen te komen. En hij wil in jouw hart komen. Maar dan zegt hij, oh God zegt, hij wil jou grijpen. Hij wil jou grijpen. Maar jij moet sterker zijn dan het kwaad. Deed Kaïn dit? Nee. Maar Kaïn vroeg zijn broer Abel om met hem mee te gaan. Samen liepen ze het veld in en daar vermoordde Kaïn hem. En in die tijd, zo voor de zondvloed, er was zoveel duisternis. Er was zoveel demonie. Het was zo satanisch. Er gebeurde van alles waar de God op een gegeven moment zei van, dit kan niet langer zo doorgaan. Satan probeerde de mensheid volledig te verderven om zo de mogelijkheid van een rechtvaardige lijn naar de Messias te elimineren. Maar God spaarde een gezin. God spaarde een familie en dat was Noach. Noach en zijn familie. En het mislukte. En dan zie je dus weer opnieuw dat juist ook met die zondvloed, die vier O's waar ik het elke keer over heb gehad, die had zich ingegraven in die hele samenleving. Er was zoveel verderf, er was zoveel kwaad, er was zoveel duisternis. Er was ook iets met de zonen van God, dat waren engelen. En die hadden op de een of andere manier gemeenschap ook met vrouwen, met de dochters. En hè, dat lees je in Genesis 6. We weten niet precies helemaal hoe dat is gegaan, hoe dat is gekomen. Maar we weten alleen dat daar reuzen waren in die dagen op de aarde. En de Heere zag de boosheid van de mens, dat die groot was. En hij zei, dit kan niet zo langer doorgaan. En hij greep in, daar kwam die zondvloed. En alles wat Satan en zijn demonen hadden op weten te bouwen, hier op aarde, in de mensen, dat werd in één keer afgebroken. Er bleef niets meer van over, want zij hebben mensen nodig om zich te kunnen manifesteren. Maar als alle mensen waren, die stierven, die verdronken, behalve Noach. Dus ze moesten opnieuw alles weer gaan opbouwen, die satanische machten. Alleen maar ook om die messiaanse lijn te doorbreken. Maar God zegt van nee, dat gaat niet gebeuren. Zelfs bij koning Herodes zag je dat ook. Bij koning Herodes, wat gaf hij voor bevel? De babytjes moesten gedood worden. De Messias mocht niet geboren worden. De Messias die moest sterven. Ook dit was weer een satanische ingreep. Alleen God zegt nee. En God stuurde een engel naar Jozef. En Jozef kreeg de waarschuwing. Ga naar Egypte. En daar zul je veilig zijn. Plan B. De plan B is de totale vernietiging van de Joden. Het is hem niet gelukt om die Messiaanse lijn door te snijden. Want Jezus is daadwerkelijk geboren. En hij is gestorven voor de mensheid. Satan begreep niet wat er allemaal gaande was. Het is allemaal mislukt. En hij zei, nou weet je wat, nou, plan B. We gaan voor de totale vernietiging van de Joden. Want wat zouden we nog meer kunnen doen? Het Joodse volk is vanaf het allereerste begin gehaat. Toen de Heere besloot om naast alle andere volkeren nog één extra volk in de wereld te brengen, door Abraham, uit die Babylonische cultuur te trekken, meer dan 2000 jaar voor Christus. En God zei tegen Abraham, ik ga jou tot een volk maken om daarmee de hele wereld te zegenen. En sinds dat moment hebben de volkeren van de wereld plus één ander volk dat ander is dan anders is dan alle andere volken. En de Joodse natie heeft een enorme uitzonderlijke geschiedenis van overleving gemaakt. Denk aan 400 jaar slavernij in Egypte. Denk aan die deportaties die heeft plaatsgevonden. De Babylonische ballingschap, de Assyrische ballingschap, de Romeinse verovering en de vernietiging van de Tweede Tempel. 2000 jaar lang is daar een verstrooiing geweest, een diaspora. Wat te denken valt aan de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er ongeveer 6 miljoen Joden systematisch vermoord door Nazi-Duitsland. We hebben vorig jaar 7 oktober meegemaakt. Israël werd binnengevallen door de Hamas-terroristen. Ruim 200 gijzelaars en ruim 1100 doden. Grote wereldrijken in de geschiedenis zoals Egypte, Assyrië, Babylonië, het Medisch-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk en allerlei andere latere rijken. Politiek verschillend, maar ze hadden allemaal één gemeenschappelijke noemer. Ze haten de Joden. Psalm 83, een lied van Asaf. God blijft toch niet zwijgen. Doe niet alsof u niets merkt, want uw vijanden gaan tekeer. De mensen die u haten komen tegen u in opstand. In het geheim smeden ze sluwe plannen om met elkaar uw volk aan te vallen. Ze willen de mensen van wie u houdt kwaad doen. En dan komt vers 5. Ze zeggen, kom, we zullen dat volk vernietigen. Zodat later niemand nog weet dat Israël heeft bestaan. Want ze hebben met elkaar plannen gemaakt, met elkaar een verbond gesloten tegen u. De volken van Edom en Ismaël, van Moab en Hagar, en noem ze allemaal maar op. Die haat zit er zo diep in. Dat is onverminderd door de hele geschiedenis, heeft dat zich voortgezet. Hitler heeft het bijna voor elkaar gekregen. En ze waren verspreid over de hele wereld. En er is zelfs een artikel in de Encyclopedia Britannica article. Ik heb daar een plaatje van. En dat is in 1911. En wat staat daar? The possibility, ik zal het in het Nederlands zeggen. Het is even onwaarschijnlijk dat we ooit weer de juiste uitspraak van het oude Hebreeuws zullen herontdekken als dat een Joods rijk ooit weer in het Midden-Oosten zal worden gevestigd. Dus in 1911 was er totaal geen geloof dat al die Joden ooit weer bij elkaar zouden gaan komen in één natie, in één staat. Dat ze een eigen staat zouden krijgen waarvan Jeruzalem de hoofdstad zou zijn. Maar wat gebeurde er? Die Holocaust, waar zoveel miljoenen mensen, gewoon die satanische invloed, gewoon waarin Satan zo geprobeerd heeft om het volledige volk Israël uit te roeien, wat hem niet is gelukt dat hij als het ware als een boemerang teruggekomen, want wat gebeurde er op 15 mei 1948? Toen liep het Britse mandaat voor Palestina af. En David Ben-Gurion, die riep de staat Israël uit, één dag daarvoor op 14 mei 1948. Direct na die beëindiging van het Britse mandaat vielen 23.500 soldaten uit 5 Arabische landen de nieuwe staat aan. Dat was Egypte, Jordanië, Irak, Syrië en Libanon. Israël had op dat moment nog niet eens een officieel leger. Het Israëlische Defensieleger, de IDF, die werd pas na deze oorlog opgericht. Ze beschikten alleen over bewapende milities. En de oorlogsdoelen van Israël was overleven en zo ruim mogelijke veilige grenzen vaststellen. De oorlogsdoelen van de Arabische legers, die om 1948 zo binnenvielen, die wilden maar één ding. De vernietiging van de staat Israël en verdrijven van alle Israëli's. Staatshoofden die later vrede proberen te sluiten, koning Abdullah van Jordanië, Anwar Sadat van Egypte, die werden beide vermoord. Toen kregen we de PLO, de Hamas, de Hezbollah, Iran. Die hebben allemaal maar één doel voor ogen. De totale vernietiging van de staat Israël. En wij weten beter, want wij zien daarachter ook de geestelijke invloed die daar is. En dat is dat het een satanisch, demonisch invloed is om werkelijk de hele staat Israël uit te roeien. We hebben dat ook weer gezien bij op 7 oktober, met al die gijzelaars die daar waren. Vreselijk. En dan de afgelopen maanden, hoe dat gescandeerd is over de hele wereld. From the river to the sea, Palestine will be free. Dat hebben ze gescandeerd. Maar, from the river to the sea, that's the flag you're gonna see. Yes. Dus dat is plan A, plan B en nu gaan we naar plan C. Weet je wat we ook kunnen doen? Ze waren daar met elkaar aan het vergaderen. Hoe kunnen we nog meer ervoor zorgen dat het werk van God stopt, getraineerd wordt? Weet je wat? We zorgen voor een sluier. Een sluier over alle naties. We slaan de volken met blindheid. Ook over de christenen, die volgelingen van Jezus, ook hen gaan we bedekken onder een sluier. Een van de manieren waarop je kan weten is bijvoorbeeld dat geestelijk Israël. Er zijn mensen, er zijn gelovigen, er zijn volgelingen van Jezus die zeggen van, oh, God is al lang klaar met Israël. Er is nu een geestelijk Israël. God is klaar met Israël. Maar gelukkig hebben we Romeinen 1 vers 11. Waar staat, 11 vers 1. Romeinen 11 vers 1. Waarin Paulus zegt, heeft God zijn volk verstoten? Wil God dan nu niets meer met zijn volk te maken hebben? Volstrekt niet. Dat kan je alleen al zien aan de oprichting van de staat Israël op 15 mei 1948. Wat een wonder. Men wist dat kon helemaal niet. Maar toch is het gebeurd. Waarom? God doet zijn ding. Daar is dus een sluier over al die volken. Zand wordt gestrooid in de ogen. En er staat daar een prachtig mooie Bijbeltekst in. Dat is Jesaja 25 vers 7. En daar staat: en hij, God, zal op deze berg de sluier, de waas vernietigen die over alle landen heen ligt, dat alle volken bedekt. Want op het moment dat daar een sluier over is, dan kan je niet meer goed zien. Als ik 's ochtends wakker word, dan moet ik even met mijn ogen goed weer als het ware knipperen, want ik zie door een waas. Dan moet ik, als ik mijn telefoontje pak, dan moet ik eventjes, want het is wazig. Dat heb je als je wat ouder wordt. Heb je dat ook? Dan is het wazig. In een andere vertaling staat ook: er is een waas over de mensen. Er is een sluier over de mensen. En dat merk je soms in gesprekken, ook onder christenen. En dan praat je en dan praten ze en dan praten ze. Maar dan denken ze: jullie begrijpen het niet. Het is net alsof er een sluier over je heen is. En dat is zo belangrijk dat wij dat gaan zien en gaan onderkennen. Daar is een sluier over de wereldbevolking. Maar God zegt: ik ga die sluier weghalen, opdat ze ineens gaan zien wat er werkelijk aan de hand is. Wat zo bijzonder is aan Israël. En er wordt ook gesproken over smaad, dat is een vers later. En er staat: hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. Halleluja. Want de dood is een vijand. Want dat was ook een van die dingen die je zag bij de Olympische Spelen. Dat paard. Wat de dood voorstelde. Hij zal de schande, hij zal de smaad van zijn volk helemaal van de aarde wegdoen. Want de Heer heeft het gezegd en hij zal het ook doen. Daar is een smaad op zijn volk. En dat merk je overal. Alle andere landen die mogen van alles doen en het haalt het nieuws niet. Maar op het moment dat Israël iets doet, er wordt een vergrootglas opgelegd en alles wordt precies tot in de detail kenbaar gemaakt. Daar is iets aan de hand. Daar is een beweging waarin je ziet van show alles wat. En natuurlijk, Israël maakt ook fouten. Het is een oorlog. Het is allemaal verschrikkelijk wat allemaal gebeurt. Ook onschuldige mensen worden ook daadwerkelijk getroffen. Kinderen. En het gebeurt allemaal. Het is verschrikkelijk. Een oorlog is verschrikkelijk. Maar no news. No Jews, no news. En daar is iets. En dat heeft met smaad te maken. Daar ligt een smaad op het volk. En wat is nou smaad? Ik heb erover nagedacht. Wat is nou smaad? Als er smaad is, en dat gebeurt bij jou, dan is dat verschrikkelijk. Want smaad is niet leuk. Is oneerlijk. Het is werkelijk, het is gewoon belachelijk. Stel je voor dat je naar jouw werk gaat, en er wordt over jou gepraat op een manier wat helemaal niet waar is. En het is een hele negatieve, akelige manier, wordt van dingen allemaal beschuldigd. En het is helemaal niet waar. Dat zijn valse beschuldigingen. Ze komen met feiten aan die helemaal niet waar zijn. Die kloppen helemaal. Die kloppen helemaal niks van. Dus smaad betreft ongegronde beweringen die als feitelijk worden gepresenteerd. Dus ook met Israël, daar worden feiten gepresenteerd. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Dat zijn ongegronde beweringen. Dat is smaad. En smaad vervolgens, punt 2, is dat er is een publieke aandacht. De valse beschuldigingen, die moeten openbaar gemaakt zijn. Bijvoorbeeld via de media, sociale netwerken of allerlei andere communicatiemiddelen. Het moet een publieke aandacht krijgen. En vervolgens wordt er schade gebracht aan de reputatie. Dat is allemaal de gevolgen van smaad. Dat is smaad. Het doel van smaad is om schade toe te brengen aan de reputatie of het imago van de persoon over wie de beweringen worden gedaan. Dus ook over Israël, daar is zoveel bagger, er is zoveel negativiteit, waarin gewoon Heel de wereld zegt, ja, Israël, Israël, oh ja, ja, ja. Daar ligt een smaad op het volk. En God die praat daar dus over. En het heeft zelfs juridische gevolgen. Smaad, daarmee kan je naar, als er smaad is, dan kan je naar de rechter. Dan gaan ze deze zaken, deze feiten gaan ze dan gebruiken in zo'n rechtszaak. Want smaad kan dus leiden tot juridische stappen. Waarbij de benadeelde persoon een rechtszaak kan aanspannen voor schadevergoeding. En dat zul je dus op een gegeven moment ook zien, want strakjes wordt alles gebracht naar die ene plek daar bij Jeruzalem. En God zegt zelf, ik zelf zal die smaad van mijn volk helemaal van de aarde wegdoen. Met andere woorden, er is nu een smaad, maar God gaat die smaad weghalen. Want men ziet nu alles door middel van een sluier. En dit is precies het werk ook van Satan en het werkt als een trein. Je ziet ook de geest van antisemitisme. Het is een boze geest. Het is een demonische geest die hierin komt. Maar God zegt ook, Jesaja 27 vers 6. In de toekomst zal het volk Israël wortels schieten. Zoals een jonge wijnstruik. Israël zal groeien en bloeien en de hele aarde vullen met zijn vruchten. Amos 9 vers 15. Ik zal hen voorgoed laten wonen in hun land. Ze zullen er geplant zijn als een boom en nooit meer uitgerukt worden. Ze zullen nooit meer worden weggejaagd uit het land dat ik hun heb gegeven. Zegt jullie Heere God. Israël zal de wereld zegenen op gebieden van vrede, gerechtigheid, economie en natuurbehoud. De wereld zal in vrede leven door de zegen van Israël. Dus dat gaat gebeuren. En dan als laatste plan D. Daar is nog een plan. Daar is nog een strategie vanuit het Rijk der Duisternis. En dat is gaan voor een twee-staten-oplossing. Je heeft het wel gehoord. Dat moet de oplossing zijn. Een twee-staten-oplossing. Een opdeling en een verdeling van het beloofde land. Maar de Heer zegt, hij zal heersen op de troon van vader David in Jeruzalem. In het beloofde land in Israël. We gaan ervoor zorgen dat dit mislukt. We gaan ervoor zorgen dat Jezus niet kan terugkomen. Weet je wat we nou doen? Weet je wat we gaan doen? We gaan dat beloofde land gaan we in stukken hakken. We hakken Gaza eraf. Ik heb daar een plaatje van. Dan weet je waar we het over hebben. Dat is de volgende, Leon. Ja, deze. We hakken Gaza eraf. Dat is linksonder. Gaza, waar zoveel om te doen is. Want in de Bijbel is dat het beloofde land voor de stam van Juda. Dus we hebben Gaza eraf gehakt. We hakken ook de westoever eraf van de Jordaan. Dat is het hartland van Israël. Zelfs de oostoever behoorde ertoe. Met die 2,5 stammen. Rubengat en de halve stam van Manasse. Weet je wat we nou doen? Die Golanhoogte, waar gisteren zo verschrikkelijk iets gebeurd is op dat voetbalterrein, die hakken we er ook af. Dat is in de Bijbel Bazan. Ook gewoon een onderdeel van het beloofde land. Maar bovenal, weet je wat we ook doen? Wij hakken Jeruzalem in tweeën. We hakken Jeruzalem in tweeën en dan plakken we al die stukken, die plakken we aan elkaar. En dan maken we Oost-Jeruzalem tot hoofdstad van een nieuwe Arabische islamitische staat Palestina. Waarom Oost-Jeruzalem? Wat zit daarachter? En wij kijken naar het nieuws en we horen dat allemaal. En dan zeg je, ja jongens, er moet toch een oplossing komen. En waarom nou juist Oost-Jeruzalem? Waarom is Satan zo gebrand op dat stukje? Waarom? Vanwege twee bergen. Twee bergen die daar zijn in Oost-Jeruzalem. Want op het moment dat daar dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad wordt van die islamitische staat, Palestina, dan hebben ze de Olijfberg en ze hebben de berg Sion. Want waar wordt Jezus verondersteld terug te komen? Op welke berg? Op de Olijfberg. Want daar is hij ook ten hemel gevaren. En Jezus ging vaak van Jeruzalem naar de Olijfberg en andersom. En dat betekent dat hij geregeld door welke poort ging? De oostelijke poort, de oostpoort. En in de Bijbel staat dat Jezus dan terug zal keren zoals de discipelen hem hebben zien heen gaan. Want de profeet Zacharia die heeft dat ook voorzegd en die zegt in zijn woord: op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Zacharia 14 vers 4. Want ook de Joden geloven dat wanneer de Messias komt, hij Jeruzalem zal binnenkomen via de oostelijke poort. Het heet ook wel de Gouden Poort. Ik heb daar een mooi plaatje van. De Gouden Poort ligt tegenover de Olijfberg. En het biedt een unieke positie met uitzicht op het oosten. Het ligt ook vlakbij de hof, het hof van Gethsemane. Herkennen jullie het? Degenen die er geweest zijn, wie is daar geweest? En hebben jullie dat ook gezien? De Oostpoort. Het is de oudste poort trouwens in Jeruzalem. Die dus direct toegang geeft tot de Tempelberg. En in Ezechiël wordt de Gouden Poort ook wel de Oostpoort genoemd. Het wordt ook wel de Schone Poort genoemd. Kent u dat verhaal, Handelingen, hoofdstuk 3? Waarin die verlamde man daar dan dagelijks werd gelegd. En Petrus kwam, de uitstorting van de Heilige Geest had plaatsgevonden. En Petrus die zag hem daar bij de Schone Poort liggen, de Oostpoort. En wat zegt Petrus tegen hem? Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus, sta op. Dat was bij deze poort. Maar ja, dit is ook de poort gaan waar Jezus binnenkwam. Met Palmpasen. Maar wat ziet u? Wat is er gebeurd met die poort? Is dichtgemetseld. Tata. Dichtgemetseld? Dit kan toch niet allemaal toeval zijn, lieve mensen? Wat is er nou gebeurd? Je kan nu helemaal niet meer door die Gouden Poort. Deze is namelijk in het jaar 1530 onder leiding van Sultan Suleiman de Grote dichtgemetseld. En of dat dan nog niet voldoende was, wat hebben ze nog meer gedaan? Voor de poort ook nog een islamitische begraafplaats gemaakt. Waarom? Want een van de theorieën is dat men bang is dat de toekomstige Messias door deze poort naar binnen zal komen. Alsof God daar zegt. Oké. Maar het is wel bijzonder. Het is wel bijzonder. Dus dat is de Olijfberg. En dan hebben we de Tempelberg. Wat is nou met de Tempelberg? Wat is er gebouwd op de Tempelberg? Waar is zoveel te doen om die Tempelberg? Wat staat er op de Tempelberg? Die grote moskeeën. Misschien wel op twee. Wat hoeveel zijn er? Dus ook die Bijbelse profetie dat er ooit weer een tempel zou gaan komen, wordt hierdoor geblokkeerd. Dus dit is zijn strategie. Die twee-staten-oplossing. Wij willen Oost-Jeruzalem. Dan hebben we die twee bergen en dan kan je niet terugkomen. Denkt hij. Zie hoe dat werkt. Maar wat gebeurt er? Dit heeft een reactie. Dit doet iets in God. Maar je kan niet buiten God rekenen. En het is natuurlijk een enorme vertragingstactiek. Dat snappen we allemaal wel. Maar uiteindelijk weten we ook, want we hebben allemaal de Bijbel gelezen. En Satan heeft ook de Bijbel gelezen. En hij weet wat zijn einde is. Maar hij probeert het zo lang mogelijk uit te stellen. Waarom? Om zoveel mogelijk mensen mee te nemen naar de... Helaas. Maar goed, dus die verdeling van het land, dat doet iets in God. En wat doet dat in God? Het brengt grote toorn van de Allerhoogste teweeg. Twee weken terug heb ik een decreet voorgelezen. Want er zou een uitspraak komen van het internationaal gerechtshof in Den Haag. Voor degenen die daar niet bij waren. Deze zaak loopt al bijna 2 jaar. Want in december 2022 verzocht de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Internationale Gerechtshof een advies uit te brengen over de Israëlische bezetting van de westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem. 52 landen dienden een zienswijze in. Israël werkte zelf niet mee aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. En 19 juli. Zie je hoe dat allemaal dicht op elkaar gebeurt. Kwam daar een conclusie. Kwam daar een advies. Heel slim. Ze hebben niet om een besluit gevraagd, maar om een advies. Maar waarvan ze toch al weten, de massa gaat het toch wel volgen. Wat was de conclusie? Israël maakt zich schuldig aan illegale bezetting die onmiddellijk moet worden beëindigd. De bezetting en annexatie van Oost-Jeruzalem moet stoppen. De zogeheten nederzettingen, Israëlische steden en dorpen op de westelijke Jordaan-oever, moeten worden ontruimd. De Palestijnse bevolking wordt zelfbeschikking ontzegd en gediscrimineerd. Israël moet zich uit de bezette gebieden terugtrekken en de benadeelden compenseren volgens het internationale gerechtshof. Je ziet al hoe dat negatief is uitgepakt voor Israël. Is dat een verrassing? Nee. Maar dit zijn allemaal aardse rechters. Die kunnen het allemaal zeggen. Maar wat doe je op een gegeven moment als je dat allemaal hebt gehoord en je bent het niet mee eens? Naar wie ga je dan? Dan ga je naar een hoge rechter. Toch? Zullen we eens naar de hoogste rechter gaan? Zullen we eens even naar de hoogste rechter gaan en kijken wat hij te zeggen heeft in zijn woord? Wat zou God als rechter hiervan vinden? En waar kunnen we dat vinden? In Joël 3. Joël 3, vers 1. De Heer die zegt, let op, in die tijd zal ik een einde maken aan de ellende van Jeruzalem en van Judea, van Juda. Ik zal alle volken verzamelen en naar het dal van Jozefat brengen. Daar zal ik over hen recht spreken. Zie weer het woordje recht spreken. Recht spreken. Hij zelf als rechter gaat recht spreken. We hebben hier op aarde rechters, maar dan gaat God zelf recht spreken. Nadat hij dus al die volkeren bij elkaar heeft verzameld, waarin hij de sluier gaat verbreken, de smaad weg gaat halen. En God gaat dan als rechter recht spreken, waarin alle naties van de hele aarde aanwezig gaan zijn. Want daar zal ik over hen recht spreken voor wat ze met mijn volk Israël, hebben gedaan. Want zij hebben mijn volk over andere volkeren verspreid en mijn land. Wat staat daar? Want zij hebben mijn volk over de andere volken verspreid en mijn land verdeeld. Er gaat een grote, en dat is dus in het dal van Armageddon. Dat is wat aan het einde der tijden allemaal gaat gebeuren. Dat God die gaat komen en die gaat recht spreken en die gaat dus de smaad weghalen. Die sluier wordt doorbroken en hij zal daar, het zal allemaal daar bij die berg Sion ook zijn. En Joël 3 vers 16 zegt, de Heer zal als een leeuw brullen vanuit Jeruzalem. Zodat de hemel en de aarde beven. Maar zijn eigen volk zal bij hem zo veilig zijn als in een schaalplaats. En de Heer zegt, jullie zullen beseffen dat ik jullie Heer God ben, die op de heilige berg Sion woont. Hij woont daar. Jeruzalem zal mijn heiligdom zijn. Maar Juda zal eeuwig blijven bestaan. Jeruzalem zal er alle eeuwen heen blijven bestaan. Ik, de Heer, zal op de berg Sion wonen in Jeruzalem. Oh, halleluja. Als afsluiting van deze serie heb ik een aantal belangrijke punten onder elkaar gezet. En ik zal het met u doornemen en voorlezen. En als u dat wil, dan mag u naar elke waarheid, elke geloofsverklaring aangeven, amen. Daar sta je dan achter. Het zijn zo. Ja? En al deze punten zijn gebaseerd op directe bijbelteksten uit Gods woord. En gewoon als gemeente, als levend woord gemeente, willen we dit heel duidelijk uitspreken, ook in de geestelijke wereld, zodat er geen verwarring over zal zijn op welke manier wij hierin staan en wat wij geloven op basis van zijn woord. Bent u er klaar voor? Wij. Dat is het volgende plaatje. Yes, that's it. Wij, volgelingen van Jezus Christus, de Zoon van God, verklaren en geloven op grond van Gods woord, de Bijbel, het volgende. De aarde behoort toe aan de schepper van de hemelen en de aarde, die de naties hun land en erfenis heeft gegeven. Amen? Amen. God heeft de grenzen van de woongebieden van de volken vastgesteld en bepaalt de tijd en de duur van hun bestaan. Amen? Want daarachter staan de Bijbelteksten. Kunt u allemaal terug opzoeken. Ten derde, het land Israël is door God gegeven aan het Joodse volk als een eeuwig bezit. Amen. God heeft zijn volk niet verstoten of vervangen door de kerk. Israël en Jeruzalem blijven een cruciale sleutelrol in de eindtijd spelen. Amen. De terugkeer van de Joden naar Israël gedurende meer dan 100 jaar in de afgelopen eeuw is een vervulling van Bijbelse beloften. Amen. Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria behoren onbetwistbaar tot Israël en is de erfenis van het Joodse volk. Amen. Het verdelen van dit land is in strijd met de Bijbel. En ook in strijd met de wil van de Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. En onthoud goed wat Gods verborgen plan is. Een deel van Israël is momenteel ongehoorzaam en verhard. Totdat het aantal heidenen dat gered zal worden, compleet is. Zodra dat gebeurt, zal heel Israël gered worden. Dit is in overeenstemming met wat in de Bijbel staat. De bevrijder zal uit Jeruzalem komen en de zonden van Israël wegnemen. Dit is mijn verbond met hen. Ik zal hun ongehoorzaamheid vergeven. Dat kan je. Amen. En dat is een belangrijke. Dat staat in Romeinen 11, vers 25 en 27. Dit is de waarheid. Op grond van zijn woord. Dit is helder en dit is duidelijk. En ik bid dat we met elkaar dit zullen omarmen. En zullen uitleven. Zeggen: Heer, ik wil geen sluier hebben. Ik wil geen bedekking hebben. Ik wil doorzien. Ik wil begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. Amen. Dit was een moment om ook gewoon, denk ik, met elkaar te gaan staan. En met elkaar een moment te nemen dat we gaan bidden voor dat volk. Voor datgene wat daar allemaal plaatsvindt. Dat we zullen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En ik hoop dat uw ogen echt zijn opengegaan ook voor datgene wat er werkelijk in de geestelijke wereld ook gebeurt. En wat er gaande is. Liefdevolle Vader, dank u wel, Heer, dat we gewoon in uw aanwezigheid voor uw troon mogen verschijnen. En ik bid, Heer, dat ook vandaag, als dit zo is neergelegd ook in de gemeente, Heer, dat dat helder en duidelijk zal zijn. Heer, dat we met elkaar ook ervoor zullen kiezen. Heer, maar dit is waarheid. En die waarheid maakt mij vrij. Heer, dat u ons helpt om te kijken naar Jeruzalem. Te kijken naar Israël. Alles wat daar gebeurt. Heer, door uw ogen. Heer, want het is. Het gaat niet om Israël. Het gaat om de God van Israël. Het is de God van Israël. Het gaat om het verbond dat u heeft gesloten met Israël. Het gaat om die plaats die u heeft uitgekozen om daar te wonen. En Heer, wij als mensen kunnen daar van alles van vinden. Maar uiteindelijk U bent de Allerhoogste Rechter. U bent de Koning der Koningen. En Heer, we bidden voor de situatie wat daar gebeurt. Heer, als het zo aan het escaleren is. Heer, wellicht in de komende dagen vindt er echt een enorme escalatie plaats. Ook naar aanleiding van wat er gisteravond is gebeurd. Heer, dat echt een totale oorlog ook begint met Hezbollah. En Heer, er gaan zoveel mensen sneuvelen. Zoveel onschuldige mensen gaan sterven. En Heer, we bidden, o Heer, in de naam van Jezus. Dat in deze tijden, in die eindtijd, waarin wij hier in Nederland allemaal het zo goed hebben. Heer, maar er zijn van die brandhaarden waar zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. En Heer, we bidden juist ook voor die mensen. Heer, dat uw vrede daar zal zijn. Dat u zich kenbaar zal maken als de verlosser, als de bevrijder, als de geneesheer. Heer, als de God die hemel en aarde heeft geschapen. Heer, dat mensen hun knieën zullen buigen hier op aarde voor koning Jezus. Heer, dat het niet te laat voor hen zal zijn. En Heer, we bidden ook voor Netanyahu en ook het oorlogskabinet. Heer, als ze dan bij elkaar gaan komen om te gaan nadenken op welke manier zij terug gaan slaan. Heer, dan bidden we in de naam van Jezus voor uw raad. Heer, we bidden voor uw ingrijping. Heer, laat uw wil geschieden in die situatie in de naam van Jezus. Heer, want wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, wij bidden voor de vrede van Israël in de naam van Jezus. Heer, dat uw naam wordt verheerlijkt en uw naam wordt groot gemaakt. Heer, want uw wil zal uiteindelijk geschieden. Heer, we bidden ook voor Gaza. Wat daar ook allemaal gebeurt. En Heer, daar is zoveel propaganda. Heer, daar is zoveel in het nieuws wat niet feitelijk klopt. En nu begrijpen we ook waar dat vandaan komt. En dat heeft met smaad te maken. Heer, dat heeft met die sluier te maken. En Heer, ik bid dat wij als volgelingen van u met u in conclave gaan. Dat we het woord van God lezen en zeggen, Heer, wat heeft u daarvan te zeggen? Heer, wat heeft u daarover te zeggen? Dat we altijd weer teruggaan naar wat zegt uw woord. Heer, want dat is waarheid. En daar willen we ons aan vasthouden. Heer, want wij geloven met elkaar. U bent nog lang niet klaar met Israël. Dat zien we ook nu gewoon elke dag weer opnieuw gebeuren. Hoe prominent zij in het nieuws ook elke keer weer zijn. Heer, dank u wel. Dat we zo met elkaar mogen staan voor dit volk. Dat we mogen staan, Heer, met elkaar. En de zegen mogen uitspreken over Netanyahu en over al die ministers, al die mensen, over heel dat volk in de naam van Jezus. Heer, maar we willen ook de Palestijnen zegenen. Heer, want u zegt niet niks uit in uw woord. Heer, zegen nu de vijanden. Heer, dan Heer, we gewoon ook die zegen uitspreken over de Palestijnen. In de naam van Jezus, dat ook zij, Heer, tot inkeer mogen komen. Heer, want er zijn mensen die werkelijk oprecht op zoek zijn naar de waarheid. En als ze echt oprecht op zoek zijn naar de waarheid, Heer, dan zullen ze u ontmoeten. Want u bent die waarheid. Heer, zo zegenen we in de naam van Jezus dit land, dit volk. En dat we met elkaar ook als gemeente mogen uitspreken, Heer, dat we van het volk Israël houden. Heer, want u houdt van het volk. U houdt van alle volken. U houdt van alle naties. En Heer, er zijn de heidenen die, Heer, wij zijn nu als het ware aan de beurt om tot bekering te mogen komen. Heer, totdat dat moment daar is, dat daar die volheid is gekomen. Dat we een compleet aantal, Heer, u heeft een bepaald aantal, zegt u in uw woord, Romeinen 11. En Heer, we zien uit naar dat moment, waardoor u ook weer opnieuw naar Israël zal gaan en zal omkijken wat u al doet. En daar dank u voor, Heer, in Jezus' machtige en wonderbare naam. Zo zegen elkaar, Heer, in Jezus' machtige naam. Halleluja.